dikke boeken staan. Wat de definitie is van vrijheid. Nou, en daar staat er heel simpel: het vrij zijn in de verschillende betekenissen van het woord. Nou, dat is dan heel mooi. Bijvoorbeeld, onbelemmerdheid. Het kunnen gaan en staan waar je wil. Ook onafhankelijkheid wordt ermee bedoeld. Maar ook vrijmoedigheid. Ik neem de vrijheid om... stippeltje, stippeltje, stippeltje. Niet onderhevig zijn aan iets. Vrij van ongewenste bijwerkingen. Het niet vallen onder bepaalde regels. Bijvoorbeeld diplomatieke vrijheid. Je hebt allemaal de regel dat je door dat ene poortje moet gaan, behalve als je een diplomatiek paspoort hebt, dan mag je door een ander poortje. Nou, vrijstelling van bepaalde regels. In en uitvoer van goederen. We hebben heel veel over te doen, die handelsakkoorden vandaag de dag, of je wel of niet daarop invoerrechten moet betalen. Maar ook ongedwongen, vrijheid van optreden. En soms ook, wat negatiever, in de zin van de gewone grenzen overschrijdend. Nou, dat vinden we vaak dan niet zo positief, maar evangelische christen willen natuurlijk graag die grenzen overschrijden. Dus dan is het weer positief. Ja, want we willen vrij zijn, toch? Nou, dat zijn dan de geleerden die het daarover hebben. Nou, als je vrijheid intoetst in onze Bijbel, van de Nederlands Bijbelgenootschap, en je neemt dan 3 Bijbelvertalingen, want je kunt er een heleboel doen, maar je tikt gewoon vrijheid in en dan doe je bijvoorbeeld Bijbel Gewone Taal en de NBG-vertaling en de Willebrord. Dan krijg je 56 hits met vrijheid. En het grappige is dat eigenlijk die woorden vrijheid allemaal terugkomen in de Vandalen. Dus het dekt elkaar wel. En dan een paar voorbeelden daarvan. Bijvoorbeeld Leviticus 25 vers 10. Gij zult het 50ste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor zijn bewoners. Nou, dat was geweldig als je daarna kon uitkijken, want als je ooit verkocht had als slaaf, jezelf, dan werd je in het 50ste jaar werd je vrijgesteld en had je de vrijheid weer om zelf te besluiten of je bij die meester wilde blijven of niet. Ook Psalm 32, u bent mijn beschermer, u vrijwaart mij tegen nood en druk, u laat mij leven in jubel en vrijheid. Job 39 vers 8, wie heeft de wilde ezel zijn vrijheid gegeven? Nou weet ik niet of je daarover zou moeten spreken, maar in ieder geval, het gaat ook om vrijheid. Sirach 25 vers 25, laat het water niet de vrije loop en een boosaardige vrouw niet de vrijheid van spreken. Nou, misschien is het daarom dat die niet in de protestantse Bijbel staat, maar alleen in de katholieke Bijbel. Want ja, wij hebben natuurlijk geen boosaardige vrouwen, hè, als protestanten. Overigens is dat wel een vorm van vrijheid, hè? Want als ik nou Sirach noem, dan weet ik niet hoeveel mensen hier dan kijken van Sirach, Sirach, dat staat toch niet in mijn Bijbel? Nee, maar als je de Willebrord hebt, staat die er wel in. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar dat is de verkeerde Bijbel. Als je dat soort overwegingen hebt, dan ben je al minder vrij, eerlijk gezegd. Want die boeken zijn op een gegeven moment gewoon bij elkaar gezocht en mensen zijn het erover eens geworden om het kanoniek te maken. En dat is pas in 1100 zoveel is dat gebeurd. En toen zijn er een aantal geweest, die hebben 10 zogenaamde deutrokanonieke boeken erbij geschreven. En die vind je nu vandaag de dag nog steeds in de Willebrord. En in de Maarten Luther en Calvijn, die moesten daar niks van hebben. Dus in onze Bijbels, ook in de vertaling van Maarten Luther, verschenen die boeken niet. Dus wij hebben ze niet. Eventjes als terzijde. Dus als wij spreken over de Bijbel, zelfs dan kun je al beginnen met eindeloze discussies, waar hebben we het over? Goed, nog één. 1 Korinthe 9 vers 1. Natuurlijk heb ik de vrijheid om te doen wat ik wil. Ik ben een apostel. Nou, gewoon zomaar eens wat teksten uit Wildeweg genomen voor vrijheid. Maar als we spreken over vrijheid zo tussen christenen, dan zijn er altijd wel een paar teksten die naar voren komen. Die vaak ook genoemd worden. En daar ga ik er een paar van laten zien. Bijvoorbeeld 2 Korinthe 3, vers 17. Waar de geest des Heren is, is vrijheid. Nou, die kennen we bijna uit ons hoofd. Als het ons niet bevalt, dan zeggen we vaak van, nou, waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Weet je wel? Of, heel positief, waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. De tekst wordt overal gebruikt. Een tweede tekst, Galaten 5, vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Spreekt over die vrijheid, dat we waarlijk vrij zijn. En ook die tekst die wordt heel veel gebruikt. Je zou bijna zeggen te pas en te onpas. Galaten 5, vers 13, volgende. Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid. Alleen misbruik die vrijheid niet als een voorwendsel voor een zondig leven, maar dien elkaar door de liefde. 1 Petrus 2, vers 16. Jullie zijn bevrijd van jullie vroegere leven. Maar die vrijheid is geen excuus om je slecht te gedragen. Jullie zijn nu dienaren van God en Hij wil dat jullie goede dingen doen. Nou, als je spreekt over vrijheid in deze zin, dan kun je eigenlijk zo ruwweg twee soorten vrijheid bedenken. Eén is fysiek. Als je in het gevangen zit, ben je niet vrij. Nou, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Maar dat zegt nog niks over je geestelijke gemoedstoestand. Want die kan nog steeds vrij zijn. Denk maar eens aan dat verhaal, heel bekend verhaal, van Paulus en Silas. Paulus en Silas, dat vind je in Handelingen 16, die zijn net met een stok geslagen en die zitten onder extra bewaking in de gevangenis. En wat lezen we dan in vers 25? Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof en de gevangenen luisterden naar hem. Je had ook kunnen bedenken dat er een soort verhaal had gestaan van ja, ze zaten te simpen en ze zaten maar te bidden, maar er gebeurde helemaal niks. En nou ja, een heel droevig verhaal over het gevangen en dat je gevangen zat. Maar dat staat er helemaal niet. Er staat, ze werden eerst geslagen met stokken, toen in eigenlijk extra beveiliging gezet. En vervolgens, rond middernacht, toen ze bedacht hadden van ja, die stokken, voel jij die nog, Silas? Ja, ik heb hier nog wel op een bult te zitten, weet je wel, zo tegen elkaar in die ijzers. Schuren die ijzers bij jou ook zo aan je polsen? Ja, bij mij schuren ze ook wel, aan mijn enkels ook. Nou ja, je kunt je zo'n gesprek wel voorstellen. En dan zegt er op een gegeven moment één, joh, maar we zijn toch eigenlijk gewoon vrij om te doen wat we willen? Ja, we zitten wel in die boeien, maar we kunnen toch gewoon de Heer loven? Nou, laten we dat gaan doen. En dus vangen ze aan met te bidden en Gods lof te zingen. Een verschil tussen vastzitten aan de ene kant en je geestelijke vrijheid aan de andere kant. En ik denk dat dat voor ons eigenlijk ook vaak zo is, dat je je vaak vast voelt zitten in de omstandigheden, vast voelt zitten in de dingen die je omringen, vast zitten in de dingen die je moet, of denkt dat je moet. Ja, dan kun je tegen elkaar gaan zitten, zit jij ook vast? Ja, nou, ik zit ook vast. Ja, nou, dan krijg je dat soort verhalen en dat spiraaltje, weet je wel, naar beneden gaat. Bij ons rechtsom, geloof ik, en onder de keerkring linksom. Kun je dadelijk kijken in het bad of dat werkt. Als we dat laten leeglopen. Ja, maar je kunt elkaar daarin zo beïnvloeden. Vandaag de dag geldt dat ook voor de christenen die leven onder vervolging. En ik las een boekje, Afzender Geheim, dat is een boekje van Open Doors. En er staat het verhaal van Halima uit Sudan. Beste zuster, wat fijn om contact te hebben met andere christenen, met een andere christen. Ik schrijf deze brief vanuit een onderduikadres. Ik heb nauwelijks contact met mensen. Ik ben bang dat mijn man erachter komt waar ik zit. Als hij me vindt, zou dat wel eens mijn dood kunnen betekenen. Mijn naam is Halima en ik woon in het noorden van Sudan. Tot voor kort was alcohol het belangrijkste in mijn leven. Ik had nauwelijks oog voor de dingen om mij heen, zoals mijn man en mijn drie kinderen. Mijn leven was behoorlijk doelloos. Totdat ik een film zag die me aan het denken zette. De film ging over Jezus Christus die verlossing bracht. Hij wilde ook mijn redder zijn, met mij een nieuwe start maken. Dat raakte me diep. Ik kon stoppen met mijn manier van leven die nergens toe leidde. Ik kon opnieuw beginnen. Ik vertelde aan mijn man dat ik de Heer Jezus wilde volgen. Wat dat precies inhield en welke consequenties die keuze kon hebben, wist ik toen nog helemaal niet. Hij vond het goed dat ik christen werd. Hij vond het zelfs goed dat ik naar de kerk ging. Als ik daar beter van werd, was hij daar blij om. En ik veranderde, in positieve zin. Mijn leven kreeg weer zin. Ik leefde op. Ben jij veranderd nadat je bewust had gekozen voor de Heer Jezus? Mijn familie en vrienden reageerden compleet anders toen ze erachter kwamen. Ik was moslim in hun ogen en nu had ik de islam verlaten. Dat was een schande. Heeft iemand ooit tegen jou gezegd en die blij ermee zijn, of blij ermee zijn dat je christen bent? Hoe zou jij reageren als je een schande voor je familie wordt genoemd? Ik heb het laten gebeuren, de woorden over me heen laten komen. Mensen schreeuwden naar me. Mijn bekering was een daad van verraad. Daar bleef het niet bij. Mijn man sloeg om. Hij begon te merken wat het betekende dat ik christen was geworden. Collega's negeerden hem en wilden geen eten van hem aannemen omdat ik het klaargemaakt had. Als christen was ik onrein. Het ging van kwaad tot erger tussen mij en mijn man. Op een bepaald moment kon hij er niet meer tegen. In blinde woede heeft hij al onze spullen buiten gezet en het huis in brand gestoken. Hij wilde van mij af, want ik had hem in grote problemen gebracht. Het was verschrikkelijk. Ik stond er plotseling alleen voor. Ik vluchtte naar mijn broer, maar ook daar was ik niet veilig. Hij wist van mijn bekering en was woest. Hij sloeg me en viel me aan met een mes. Wat doet het met jou als je je bedenkt dat je niet eens meer veilig bent bij je familie? Denk niet dat ik een held ben door wat ik hierboven schreef. Ik leef in de wetenschap dat ik met Christus beter af ben. Maar ik ben en blijf een mens, net als jij. Soms word ik overmand door twijfel, onrust en wanhoop. Ik maak me zorgen om mijn kinderen. Alleen de jongste is bij mij. De andere twee zijn bij mijn man. Ik voel me schuldig. Ben ik wel een goede moeder? En ik maak me zorgen om mijn man. Ik zou zo graag willen dat hij de Heere Jezus leert kennen. Ik blijf voor hem binnen. Wil jij dat ook doen? Ik hoop en bid dat ik ooit vrij van Jezus kan getuigen. Is Halima vrij of vrij? In fysieke zin heeft ze alleen maar narigheid, wordt ze ingeperkt. Kan ze haar geloof niet belijden. Maar als je haar verhaal leest, dan is ze vrij. Ze blijft voor haar man bidden. Ze is als het ware boven die omstandigheden uitgegroeid. In ons land en in de meeste westerse landen hebben we geen last van fysieke vervolging. Misschien word je wel eens raar aangekeken als je bidt of als je zegt dat je christen bent. Maar daar houdt het in het algemeen ook wel mee op. Sommigen vinden het feit dat je in sommige wijkgebouwen niet mag kerken, al vervolging. Maar ja, als je dan kijkt wat er in de regel staat, dan is het niet alleen voor christenen, maar ook voor islamieten eigenlijk, dat ze zeggen er mogen geen religieuze activiteiten plaatsvinden. Dus echte vervolging is dat ook niet. Maar vaak worden we wel in onze vrijheid beknot. En ook degene die allemaal zo mooi de hand hebben opgestoken, ik ben vrij, dat is fijn. Maar waarschijnlijk bedoelt hij dan geestelijk vrij. Want natuurlijk zitten veel van ons nog steeds vast aan de bank met een hypotheek. Dus je bent helemaal niet vrij. Sterker nog, als je een hypotheek hebt, mag je niet eens je eigen huis verhuren. Want dan moet je toestemming vragen van de bank. We moeten werken voor een vreselijke baas. Helemaal niet vrij. Jongen, moet ik weer naar die baas toe op maandagochtend? Ja. We mogen niet overal lopen met onze hond. Er staan bordjes bij, hier geen honden loslaten. Nou, we zijn helemaal niet vrij. Mijn moeder zong vroeger altijd, waar de blanke top der duinen. Afgezet met prikkeldraad. En op elke vierkante meter een bordje verboden toegang staat. Dat had ze nog overgehouden uit de oorlog, want toen waren de duinen verboden gebied. Maar goed, dat zong ze dan wel. Want als wij begonnen voor de sinaasappel te zingen voor de koningin van Waardeblanket op de duinen, ja, dan zong mijn moeder de andere versie. Dus dat heb ik altijd wel onthouden. Maar het gaf aan, die vrijheid waar we over hebben, wordt vaak ingeperkt. Door fysieke omstandigheden, door dingen om ons heen. Mijn kinderen zijn een blok aan mijn been. Of mijn vrouw is een blok aan mijn been. Of mijn man is een blok aan mijn been. Mijn man die wil nergens heen. Ik wil zo graag naar opwekking, maar hij wil nooit mee. Nou, blok aan je been. Is dat vervolging? Nee, dat is ellende. In huis waarschijnlijk. Ja, met name voor die man, want die krijgt waarschijnlijk geen eten 3 dagen. Ja, nou, dat. Maar goed, dan blijft over geestelijke vrijheid. Nou, daar kun je wel eens even recht voor gaan zitten. Wat betekent nou geestelijke vrijheid? Wat zou je daar nou over moeten zeggen? Nou, laat ik dan maar eens beginnen met een goede statement. Ik denk niet dat er iemand hier is die werkelijk volkomen vrij is. Zo, die is eruit. Laten we eens teruggaan naar een paar van die bekende teksten die we net genoemd hebben. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Nou, waar komt nou zo'n tekst vandaan? Zou Paulus, als hij in zijn studeerkamer zit, te schrijven zo, dat hij dacht, nou, dat is wel een aardige, laat ik die maar eens opschrijven. Natuurlijk heeft Paulus dat gezien om hem heen. Hij zag de geweldige kracht van Christus openbaar worden in heidenen, in mensen die voorheen niet in God geloofden. Mensen die gezondigd hadden, in slaven die eigenlijk helemaal niet vrij waren, maar die tot bloei kwamen, tot ontplooiing. En dan plotseling ziet hij in die gemeente van al die vrije mensen, ziet hij iets anders gebeuren. Dat ze kennelijk een slavenjuk opgelegd krijgen. Kwam dat slavenjuk van buiten? Nee, dat kwam van binnen. Want van dat slavenjuk van buiten waren ze al vrij. Opnieuw werd hen een slavenjuk opgelegd. En Paulus ziet dat en die schrijft dat. Het is niet omdat hij bedacht van, nou ja, slavenjuk, ja, zal ik daar nou eens over zeggen. Hij zag een wezenlijk probleem, een beperking van de vrijheid van zijn medebroeders en Christus. Mensen die vrij waren, lieten zich opnieuw een slavenjuk opleggen. Herkent u dat? Misschien wel. En het geniepige is vaak dat ze zo'n slavenjuk niet herkennen. Als ze natuurlijk, net als met die zakrollen, weet je wel, dat is een bekende cartoon. Als je die zakkenroller hebt en daar staat op zijn voorhoofd zakkenroller, ja, dan weet je wel dat je moet oppassen. Maar het staat er vaak niet op. Dat is met de slavenjuk net zo. Er hangt niet een soort juk waarop staat slavenjuk. Als dat zo was, dan zou je zeggen, nou, dan blijf ik een beetje vandaan. Net zoals hier bij die badkuip. Daar blijf ik ook een beetje vandaan, want je weet nooit wanneer het weer gaat regenen, toch? Dus we hebben dit een beetje naar deze kant geschoven. Maar het begint met dingen die je elkaar oplegt. Bijvoorbeeld, lees jij wel uit de goede Bijbel? Want mijn Bijbel heeft 10 extra boeken. Slavenjuk. En door de eeuwen heen zie je dat mensen hebben geprobeerd om daarvan vrij te blijven. Om bijvoorbeeld regels te maken, zodat je buiten dat slavenjuk zou blijven. Bijvoorbeeld de Dordtse leerregels. In 1600 begon er een... De remonstranten die kwamen daar. Nou ja, en volgens anderen hadden die niet de juiste leer. En dus werd door de Staten-Generaal een aantal geleerden bij elkaar gehaald in Dordrecht. En die hebben toen de Dordtse leerregels opgesteld, eigenlijk tegen de remonstranten. En in die leerregels hebben ze van alles verordeneerd waar ze in geloven. Ik zeg niet dat dat fout was, Maar het probleem is dat toen ze die leerregels hadden, eigenlijk die leerregels belangrijker werden dan de Bijbel. Want als je dan vervolgens zegt, dit zijn onze regels, ja, als je dan buiten die regels zit, dan ben je natuurlijk wel fout. Dus door die regels werd eigenlijk de vrijheid ontnomen om over bepaalde dingen die in de regels werden geregeld, te denken. Het vrije denken werd eigenlijk direct de nek omgedraaid. Dat wil niet zeggen dat in oorsprong die regels misschien niet goed waren en dat de bedoeling van de mensen die dat opschreven niet positief waren. Natuurlijk, ze probeerden duidelijk te maken waar ze voor stonden. Vandaag de dag zien we hetzelfde nog steeds gebeuren. We gaan uitspraken doen over X, Y, Z. Die zetten we dan in een verklaring. Nou, dan de helft van de gemeente die zegt, nou, ik kan me wel vinden in die verklaring. En de andere helft zegt, ik kan me helemaal niet vinden in die verklaring. En dan is er misschien een paar die zeggen, nou ja, ik weet het eigenlijk niet wat ik ervan moet denken. Ga voortdurend zo. Dat is op zich niet erg, als je gewoon met elkaar kunt blijven spreken. Maar op het moment dat ik ga zeggen, maar zo is het, dan leg ik als het ware een juk op de ander, want dan kun je niet meer zeggen, zo is het niet, want dan val je buiten de regels. We zijn zo goed in elkaar die slavenjukken opleggen. Mag je het dan nergens meer over eens zijn? Ja hoor, Jezus Christus is gekomen om ons te verlossen, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Maar wat die verlossing precies betekent in jouw leven, of in jouw leven, of in mijn leven, ja, dat is heel verschillend. En misschien kan de een getuigen, de Heer Jezus kwam in mijn leven en ik werd direct bevrijd van nicotine, ik hoefde nooit meer te roken. En de broeder achterin die denkt, jongen, ik had nou net zo'n zin in mijn sigaartje na de dienst en nou mag het niet meer. Toch, toen ik tot bekering kwam, ja, toen had je, ja, het was niet echt uitgeschreven, maar toch wel een soort ongeschreven wet. Je mocht niet meer roken, je mocht niet meer drinken. En aan vrouwen, ja, daar was ik nog te jong voor, dus dat hoefde op dat moment niet aan de orde te komen. Maar we leggen ons gelijk, als je christen bent, dan rook je niet. Want anders zou de Heer Jezus ook wel gerookt hebben. En de Heer Jezus heeft nooit gerookt. Nee, maar die discipelen plukten wel haar op Sabbat. Dus ze waren wel aan het smikkelen met aren. Oh, dus aren mag je eten, ook op zondag. Ja, mag. Ja, maar de Sabbat, zondag. Oh, wacht even. Nee, Sabbat is zaterdag. Dus als ik niet Sabbat doe, dan doe ik het fout, want ik doe op de zondag. En daar kunnen we elkaar natuurlijk alweer lekker om de oren slaan, wat goed is en wat slecht. En natuurlijk mag je daar lekker over praten. Natuurlijk mag je daar over denken, wat het betekent en wat het niet betekent. Maar op het moment dat ik ga zeggen, zondag is goed, Sabbat is niet goed, dan leg ik de ander een juk op. En als ik dat dan zo in de gemeente doe en zeg van, nou, wij met z'n allen, wij geloven dat de zondag goed is en zij niet, dan vallen zij er buiten. Slavenjuk. Daar zijn we zo ongelooflijk goed in. En wat heeft de Heer en wat hebben we net gelezen? Je bent bevrijd van je vroegere leven, maar die vrijheid is geen excuus om je slecht te gedragen. Ja, slecht. Wat is nou slecht? Slecht is stelen. Ja, dat is ook slecht. Dat is heel veel slecht. Maar waar het om gaat is dat je dingen binnenhaalt in die vrijheid die je hebt gekregen. We gaan de kerk uit. En je zegt tegen elkaar, was het een fijne dienst? Ja, was het een fijne dienst. Jammer alleen hè, dat Arthur geen uitnodiging heeft gedaan. Slavenjuk. Want kennelijk hoort bij de liturgie een uitnodiging. Slavenjuk. Het is niet anders. Hij werd geleid door de geest om al dan niet een uitnodiging te doen. Dat is toch vrijheid? Bert schrijft zijn predikingen uit. Tot op de seconde nauwkeurig. Ja, ik doe dat niet. Maar Bert wel. Dan kan ik tegen Bert natuurlijk eindeloos zeggen, joh Bert, je moet eens vrij worden van, dat moet je niet allemaal zo erachter zetten. Ja? En Bert zei tegen mij, je zou het eens een keer moeten opschrijven, want het wordt altijd een beetje rommelig bij jou. Ja? Ja, maar laten we daarin nou lekker vrij zijn. Hij doet het op zijn wijze, die door hem door God gegeven is. Een hele ordelijke geest. Nou, ik soms ook en soms ook niet, meestal niet. Ik spring altijd van de hak op de tak. Ik ben zo serieus, dat tot verdriet van Gerda. Kan je nou nooit serieus zijn? Nou ja, nee, ik dacht dat ik serieus was, maar ja. Ja? Dan heb je het over heilige dingen. En dan maak ik een grap. Ja, ik kan niet anders. Ik kan natuurlijk proberen dat erin te houden, dat probeer ik ook wel. Maar dat lukt niet altijd. Je mag trouwens geen grappen maken in de dienst, dat is helemaal niet heilig. Zijn dit soort discussies herkenbaar? Of ben ik het nou alleen maar die dat soort dingen zie? Of is het alleen maar Paulus maar? En ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel eens een nood op mijn hart. En dan denk ik, wanneer houden we nou eindelijk eens op elkaar een slavenjuk op te leggen? Wanneer houden we daar nou eens mee op? We mogen toch vreugde putten uit zo'n tekst die er staat, waar de geest des Heren is, is vrijheid. Dat is toch vreugde? Nou, laten we elkaar die vrijheid dan geven. En als de een wil springen van plezier en de ander die wil zitten van plezier, laat hem lekker zitten. En laat die ander lekker springen. Die gaat vanzelf een keer zitten. Ja. Ik bedoel, we maken problemen over. Oh, ik kwam in de gemeente en daar waren ze met dingen aan, die ding. Ja, nou, geweldig. Ik weet, als ze met vlaggen beginnen, uit ervaring, zorg ik dat ik een stoel opschuif, want ik ben al eens geraakt met zo'n vlag. Ja? Maar goed, als iemand met een vlag wil zwaaien, laat hem lekker zwaaien met een vlag, als dat de manier is waarop hij God lof offert. Wat heb ik dan het recht om daar wat van te zeggen? Het recht om iets te zeggen is als je echt valse leer krijgt en dat men zegt, buiten Jezus kun je ook gered worden hoor. En zelfs daarin moet ik zeggen, vind je vormen in Romeinen waarin staat, zelfs als een heiden vanuit zijn geweten iets doet, wat een Jood die alles weet niet doet, nou dan is die heiden nog beter af als die Jood die het weet. Dus zelfs daarin is het niet zwart en wit. Althans, denk ik. Mag je met me over spreken? Ik ga dat niet als leerstelling verkondigen. Maar dat denk ik zomaar. De Heer is veel genadiger, veel groter dan wij denken. Dan is de vraag, bestaat er echt totale vrijheid? En dan ga je als het ware terug naar de schepping. Want God schiep de aarde voor de zondeval en dat was allemaal goed. Waren er toen geen beperkingen? Ah, zegt de Bijbelgeleerde. Ja hoor, ja. Want er was een boom. Dus ze waren niet vrij. Want er stond, van deze boom zult gij... Het is een wet. Dus je bent niet vrij. Dus in het paradijs waren ze ook niet vrij. Ik moest daar een beetje over denken. En ik denk eigenlijk dat het anders ligt. Het was geen wet. Het was een bevestiging van God aan de mens dat ze echt volledig vrij waren om een keuze te maken. Volledige vrijheid. Want als God die boom er niet in had gezet, hadden ze nooit de keuze gehad. dan waren ze als het ware door God als het ware geformeerd van zo, dit is de mens en hij doet wat ik wil. En dus is de mens. Maar wat zei de Heer? Wij maken de mensen zoals wij. God had een keuze. Kijk, God had een keuze deze wereld te scheppen. Waarom? Geen idee. Als je het concept God bedenkt, nou dan houdt het toch erg snel op. Dan denk je aan heelal. Ja, ik las van de week, ze hebben nou weer gezien dat die ster, die grootste ster in het beeld Orion, dat die aan het vergroten is en die gaat misschien wel ontploffen. Dan staat dat ding 300 lichtjaar weg, geloof ik. Dus die is misschien al lang ontploft, alleen weten wij het nog niet. Dat weten ze over 300 jaar pas. Nou, als die ontploft, dan gaat het hier ook verkeerd. Dus ja, ik zou toch maar oppassen met dat klimaat. Want je weet nooit of er nog ergens een ster ontploft. Nou nee, dat is gekheid. Maar begrijp je een beetje, we hebben vaak van die concepten. En dan denk je, de Heer, die God van ons, is toch zo groot. Die heeft geen wet gegeven in dat paradijs. Die heeft een mogelijkheid gegeven, een bevestiging, dat die mens echt absolute vrijheid had om te kiezen. Volkomen vrijheid. En nou is het wonderlijke, dat als we tot bekering komen, dat we zelfs in diezelfde positie worden gezet als kinderen van God. Zonder zonde. Gerechtvaardigd. Johannes zegt zelfs, als u in hem bent, dan kunt u niet zondigen. Als we in hem zijn. Als we de zondigen zijn, we kennelijk niet in hem. Nou, dat klopt ook wel. Maar als je in hem bent, kun je zelfs niet zondigen. Maar je hebt nog steeds die keuze. En voor die keuze staan we eigenlijk in onze vrijheid voortdurend. En om ons heen vinden we eigenlijk een heel bos van die bomen. Waar je voortdurend keuzes moet maken. Moet afwegen. Wat is goed? Maar die keuze is vrij. Je hebt echt keuzevrijheid. Als je niet gelooft, heb je geen keuzevrijheid. Want je bent niet vrijgemaakt. Je loopt in de tredmolen die Satan heeft gecreëerd. Maar op het moment dat we in Christus vrijgezet zijn, ja, zijn we vrij. Echt vrij. Mensen, laat dat er eens inzinken. En misschien denk je, joh, hou er nou eens over op. Maar misschien hou ik er niet meer over op. Misschien spreek ik er over 2 weken wel weer over. Want het is zo'n geweldig concept in je eigen leven dat je vrij bent. En dat je dus niet meer hoeft, niet meer moet. Voor niemand. Maar dat je mag. Zijn we als evangelische christenen anders? Denk het niet. Weet je, wij hebben de vrijheid gepredikt en vaak, als je de vrijheid predikt, en we hebben dat door de eeuwen gezien, iedere keer zijn de kerken afgesplitst omdat ze vonden dat ze beknot werden in hun vrijheid en daardoor kwamen ze in een andere onvrijheid. Dus of je nou Luthers, evangelisch, protestant, katholiek, oud-katholiek, gereformeerd, hervormd gereformeerd of gereformeerd hervormd, of weet ik wat je allemaal hebt. Je zijn er 786 geregistreerd in Nederland, kerkgenootschappen. Dat zijn de stichtingen, overigens jullie zijn niet, de Ichtus is niet geregistreerd als kerkgenootschap, dus die horen daar nog niet bij. Die zijn stichting. Hoeksteen is kerkgenootschap, wij horen daar dus wel bij. Ja, dus jullie zijn eigenlijk is echt dus onherkenbaar voor de wereld. Ja. Zijn helemaal vrij. Behalve dan dat je gebonden bent aan de stichtingsstatuten. En dan kun je toch beter kerkgenootschap hebben, want dan ben je veel vrijer. Wil ik nog wel eens een keer uitleggen hoor, met burgerlijk wetboek erbij. Ja. Onze uitdaging voor ieder van ons is de vrijheid die we ontvangen hebben van onze Heer en Heiland, om die vast te houden. En dat is de dagelijkse uitdaging die we hebben. Ik bid met jullie, bid ik voor mezelf ook, dat iedere keer als ik zo'n keuzeboom tegenkom, ik door Gods genade de juiste keuze kan maken. Zodat we allemaal met elkaar, onbelemmerd en alleen gebonden aan onze Heer, mogen genieten van onze Vader en van elkaar. Amen.